Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. A Generation of Sociopaths van Bruce Cannon Gibney is een politiek en economisch non-fictieboek dat de babyboom-generatie centraal zet als verklaring voor veel van de Amerikaanse problemen van vandaag. Gibney betoogt dat mensen geboren tussen grofweg 1946 en 1964 hun demografische en electorale macht hebben gebruikt om vooral hun eigen welvaart te beschermen. Terwijl jongere generaties met hogere schulden, zwakkere publieke voorzieningen en minder economische zekerheid achterbleven. Het boek is polemisch van toon, maar tegelijk opgebouwd als een analytische beschuldiging met veel aandacht voor belastingbeleid, sociale zekerheid, zorgkosten, staatsschuld en klimaatverantwoordelijkheid. Daarmee is het geen algemene generatiekritiek, maar een poging om politieke keuzes te verbinden aan structurele uitkomsten. Voor lezers die willen begrijpen hoe generatiebelangen in de Verenigde Staten beleid kunnen sturen, biedt het boek een scherpe en vaak ongemakkelijke interpretatie van recente Amerikaanse geschiedenis. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de kernstelling, generatiewinst ten koste van de toekomst. De belangrijkste inzet van het boek is dat de babyboomers niet alleen een grotere politieke stem kregen, maar die ook langdurig gebruikten om beleid te sturen in hun eigen voordeel. Gibney beschrijft dat niet als een samenzwering, maar als het gevolg van collectief stemgedrag, electorale dominantie en een politieke cultuur die vooral de belangen van middengroepen en ouderen beloonde. Daardoor zouden pensioenen, belastingvoordelen en publieke uitgaven steeds vaker zijn ingericht op directe baten voor de grootste generatie, terwijl de kosten werden doorgeschoven naar mensen die later kwamen. De kracht van dit argument zit in de combinatie van demografie en beleid. Een grote generatie krijgt vanzelf veel invloed, maar in dit boek wordt die invloed pas problematisch wanneer zij institutioneel wordt omgezet in structurele voordelen. Daardoor leest het boek als een aanklacht tegen generatiespecifieke machtsvorming, niet alleen tegen individuele hebzucht. Ten tweede, belastingpolitiek als mechanisme van generatievoordeel. Een terugkerend thema in het boek is dat fiscale keuzes op momenten werden gemaakt waarop boomers er het meest van profiteerden. Gibney wijst erop dat de Amerikaanse belastingstructuur in de loop van de decennia op meerdere punten veranderde, vaak precies wanneer deze generatie vermogen ging opbouwen. Huizen ging erven of zich richting pensioen bewoog. Het gaat hem daarbij minder om één afzonderlijke maatregel dan om het patroon dat belastingdruk stelselmatig werd verlaagd of verschoven op een manier die debestaande, vermogenspositie van boomers beschermde. Dat maakt belastingpolitiek in zijn analyse tot een instrument van generatieoverdracht, waarbij de belastingbetaler van morgen mee opdraaide voor de voordelen van vandaag. Voor lezers is dit belangrijk omdat het boek laat zien dat fiscale politiek niet alleen over begrotingsdiscipline gaat, maar ook over wie er op welk moment wint of verliest. Daardoor krijgt een technisch onderwerp een duidelijke morele en intergenerationele lading. Ten derde, sociale zekerheid, Medicare en het verleggen van de rekening. Het boek besteedt veel aandacht aan sociale programma's, zoals Social Security en Medicare, omdat juist daar zichtbaar wordt hoe vergrijzing en politieke macht samenkomen. Gibney stelt dat deze voorzieningen in stand zijn gehouden en uitgebreid op een manier die vooral de toenemende behoeften van de boomergeneratie diende, terwijl de financiering steeds zwaarder werd voor jongere werkenden. In zijn analyse is dat geen incidenteel begrotingsprobleem, maar een structureel gevolg van een systeem waarin een grote groep kiezers grotendeels bepaalt hoe de uitgaven worden verdeeld. Het punt is niet dat oudere mensen geen recht hebben op ondersteuning, maar dat de politieke balans is verschoven naar een model waarin de rekening vooral vooruit wordt geschoven. Daarmee raakt het boek aan een klassiek vraagstuk in de Verenigde Staten, namelijk hoe je een verzorgingsstaat in stand houdt zonder dat die verandert in een transfer van jong naar oud. Deze spanning vormt een van de sterkste analytische lijnen in het boek. Ten vierde, staatsschuld, consumptiecultuur en de prijs voor latere generaties. Een andere belangrijke laag in het boek is de koppeling tussen de opbouw van overheidsschulden en een bredere cultuur van direct voordeel boven. Lange termijn verantwoordelijkheid. Gibney verbindt overheidsuitgaven, belastingverlagingen, oorlogskosten en politieke terughoudendheid om offers te vragen aan kiezers met een groeiende schuldenlast die toekomstige generaties moet dragen. Hij presenteert dit als een morele en institutionele ontsporing, waarbij de voorkeur voor comfort op korte termijn zwaarder woog dan investeringen in onderwijs, infrastructuur en duurzame begrotingsbalans. De kracht van deze benadering is dat schuld hier niet alleen als financieel cijfer verschijnt, maar als symbool van uitgestelde consequenties. Wie vandaag profiteert en morgen laat betalen, ontloopt verantwoordelijkheid op collectief niveau. In die zin is het boek ook een kritiek op politieke gemakzucht. Het stelt dat een democratie kan vastlopen wanneer de grootste en meest invloedrijke groep consequent beleid kiest dat haar eigen leefstandaard beschermt, maar de maatschappelijke kosten doorschuift. Tot slot, de toon van het boek, polemiek met data en de grenzen van het generatieverhaal, naast de inhoud is ook de vorm van het boek belangrijk. Gibney schrijft fel, direct en nadrukkelijk provocerend, wat het werk tegelijk leesbaar en omstreden maakt. Hij gebruikt veel, historisch en beleidsmatig materiaal om zijn stelling te onderbouwen, maar kiest wel duidelijk partij. Daardoor is het boek minder een neutrale geschiedenis van naoorlogs Amerika dan een argumentatief portret van moreel en politiek falen. Die stijl heeft een dubbele werking. Enerzijds maakt ze de analyse helder en memorabel, anderzijds roept ze weerstand op omdat een hele generatie als moreel tekortschietend wordt neergezet. Juist die spanning verklaart waarom het boek zoveel discussie oproept. Voor lezers is dit nuttig, omdat het laat zien hoe sterk een boek kan zijn wanneer het een ongemakkelijke diagnose formuleert. Maar ook waar de grenzen liggen van een verklaring die veel maatschappelijke problemen aan één generatie koppelt. Het is daardoor zowel een inhoudelijke als een retorische studie in polemische non-fictie. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in Amerikaanse politiek, begrotingsbeleid, generatieconflicten en de vraag hoe democratische systemen beloningsstructuren kunnen vervormen. Wie een neutraal overzicht verwacht, zal merken dat het boek bewust stelling neemt. Juist daardoor biedt het wel een scherp perspectief op onderwerpen als belastingheffing, pensioenen, zorguitgaven, staatsschuld en intergenerationele rechtvaardigheid. Het praktische voordeel van lezen is dat het dwingt om verder te kijken dan losse politieke maatregelen en te zien hoe demografie en macht samen beleid vormen. Intellectueel onderscheidt het boek zich van veel andere werken over de babyboomers doordat het niet alleen nostalgie of cultuurkritiek levert, maar een systematische aanklacht opbouwt tegen de manier waarop een grote generatie haar electorale positie gebruikte. Daarmee is het minder een boek over karaktertrekken dan over institutionele gevolgen. Voor lezers die willen begrijpen waarom generatiepolitiek in de Verenigde Staten zo explosief is geworden, is dit een van de opvallendste en meest uitgesproken boeken in zijn genre. Als je ons wilt steunen Bruce Cannon Gibney, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.